Je ziet hem ook letterlijk dan gebukt gaan. Zijn schouders hangen naar beneden op die momenten. En als dat dan voorbij is, dan is dat een opluchting, een stress die van zijn schouders valt. En die tweede week, ja, dat was al totaal anders dan het jaar ervoor. Hij sliep, hij trok gezind op naar school. Ja, ik heb een ander kind terug in huis.
Ik heb geen zin in school. Aan de ontbijttafel horen we het allemaal wel eens. Maar wat als de signalen serieuzer worden? Hoe kunnen we deze opmerken en hoe gaan we daar het best mee om? De gezinsbond ging op zoek naar antwoorden. Tijdens onze zoektocht gingen we langs bij ouders en scholen. We spraken met leerlingen, leerkrachten en CLB-medewerkers over hoe we samen schooluitval kunnen voorkomen. Ik ben Nadine en samen met Mieke maak ik voor de gezinsbond de podcast Schoolse Motivatie. Je luistert nu naar aflevering 3, Positieve Feedback. In deze aflevering horen we het verhaal van Joke. Zij vertelt dat haar kind zoveel stress ervoer op school dat hij niet meer mee kon.
Ik was wel wat stress.
Maar dat verstaan ik, want het is ook de allereerste keer dat je zoiets doet. Plus het is ook best een persoonlijk verhaal dat je vertelt.
Ja. Dus ik ben Joke, ik ben 39 jaar en ik heb een zoon van 14 en een dochter van 12. De zoon zit ondertussen in het derde middelbaar, de dochter zit net in het eerste middelbaar. En ik ben zelf kleuterleidster. Mijn zoon is van begin december. Dus wij hebben altijd wel al een beetje rekening gehouden met het feit dat hij iets meer tijd zou kunnen nodig hebben op school. En heeft eigenlijk gans zijn lagere schoolcarrière heel hard zijn best moeten doen. Wat dat enorm voor enorme frustratie bij hem gezorgd heeft. Voelde zich nooit goed genoeg tegenover leeftijdsgenootjes.
In het zesde leerjaar kwam daar ook nog eens corona bij.
Die basis merken wij dat hij dat echt gemist heeft door schoolafwezigheid tijdens corona. Als je dan nog eens al die basis van dat Frans bijvoorbeeld mist, dan heb je niet veel nodig om helemaal te verdrinken en helemaal af te haken. Ja, dat heeft echt geen deugd gedaan, die corona. Maar hij zelf vond dat niet zo erg. Hij heeft daar wel van genoten, ook van die tijd thuis. Die druk dat wegviel. En toen is zij overgestapt naar het middelbaar. En wisten wij ook wel al van, oei, we gaan hem enorm moeten opvolgen. Want met die hervormingen in het middelbaar hebben kinderen die het al een beetje moeilijker hebben. Die hebben eigenlijk niet veel opties in die eerste 2 jaren. En die moeten maar mee. En die moeten dezelfde theorie slikken als dat een kind dat Latijnse doet. Eigenlijk moeten die hetzelfde verwerken. En dat ging langs geen kant. Ook gesprekken op school gehad. Het ondersteuningsnetwerk is erbij gekomen.
Wat is een ondersteuningsnetwerk juist?
Als er zorgen zijn vanuit school, vanuit de ouders, als CLB daarbij ingeschakeld wordt, kunnen zij een gemotiveerd verslag opmaken. En dat werkt altijd vanuit een type. En bij mijn zoon was dat vanuit type 9, ASS-kenmerken, zonder dat wij een diagnose ASS hebben. Maar van zodra dat zij een gemotiveerd verslag hebben, kan er externe hulp in de klas komen van iemand die expertise heeft rond dat type. Dat is een mevrouw waar dat hij zo'n super klik mee had. Daar ben ik super dankbaar voor. Die heeft heel veel naar ons gecommuniceerd van kijk, ik heb dat en dat opgemerkt. Wat zou daar kunnen achter zitten?
Ondanks de ondersteuning bleef hun zoon constant stress ervaren. Dit uitte zich door slecht slapen en eten. De ouders zagen hem steeds verder wegkwijnen.
En in het tweede jaar, dus vorig schooljaar, is hij na de paasvakantie thuisgekomen en is hij gewoon gecrashed. Beginnen wenen voor een futiliteit dat er gebeurd was op school. En dan hebben wij gezegd, oké, nu is het genoeg. Nu gaan we naar een dokter. En dan is hij ook een periode. Hij is niet meer naar school gegaan. En hij is op een zorgboerderij een paar dagen per week terecht gekomen. Voor een beetje zinvolle dagbesteding. Maar het verhaal school was op die moment. En een heropstart, eventuele heropstart nog voor de zomer, daar was totaal geen sprake van. En we hebben dan ook heel bewust moeten nadenken over dit schooljaar. Ja, wat doen we? En we hebben dan voor een nieuwe school gekozen, voor een arbeidsgerichte richting, waar dat hij met zijn handen kan werken, waar dat een druk van de theorie veel lager ligt. En ik moet zeggen dat dat hout vasthouden voorlopig heel vlot loopt. Okay. Dus wij zijn blij met deze evolutie, want het is een heel ander kind tegenover vorig jaar.
In het lager waren de signalen er al. Toch starten de problemen pas echt in het secundair.
Op zich, die zorgmaatregelen in de lagere school, dat was wel genoeg voor onze zoon. Omdat dat ook, dat is een heel beschermende omgeving. Die juf, die is daar voor u van 's ochtends tot 's avonds, een gans schooljaar lang. Dus op zich liep dat wel in de lagere school en hij werd ook heel goed opgevolgd. Maar natuurlijk, als je de overstap maakt naar het middelbaar, heb je daar in één keer 15 à 20 leerkrachten voor u. Die zien u een uurtje per dag of een uurtje op de week. Voor hem was dat, ja, zijn een alvast was weg. En wie is dan het aanspreekpunt als ik een probleem heb? Bij wie kan ik hier terecht op die grote school?
Die doet me denken aan ons bezoek aan het PIVA.
Die mensen van de podcast, die zijn hier.
Daar spraken we met enkele leerlingen van het eerste middelbaar.
Ik ben Judy, ik ben 11 jaar en ik zit in het eerste middelbaar.
Ik ben Amir en ik ben 12 jaar en ik zit ook in het eerste middelbaar.
Mijn naam is Bent, ik ben 11 jaar en ik zit in het eerste middelbaar.
Wat merken jullie zo dat anders nu is, nu dat je in het middelbaar zit?
Vroeger was mijn school gewoon achter de hoek en nu is dat wel best ver.
Vroeger was ik om de hoek van mijn school, maar nu moet ik wel nog een paar straten verder fietsen om naar school te komen.
Ik ga met de trein naar school, want ik woon in Beveren. En dan ga ik met de trein, of dan ga ik van thuis, 7:15 naar het station. En dan ga ik met de trein naar hier het station en dan wandel ik naar hier.
Als je iets moet zeggen tegen een leerkracht, dan moet je zeggen, ja mevrouw, pupupum, eigenlijk de achternaam, moet je dan daar achter zeggen.
En omdat het verschillende leerkrachten zijn, verschillende achternamen, is dat het wat je ingewikkeld vindt?
Ja, dat vind ik heel ingewikkeld.
Ja, ik vind het raar, omdat wij nu minder speeltijd hebben. Want op de lagere school hadden wij voor de middag ongeveer een uur en iets speeltijd.
Ja, ik vind dat zo raar, want nu is alles zo veel groter. Die school is veel groter. Je hebt altijd verschillende lokalen. En dan in het lager, in het zesde, word je de grote of de grootste van de school. En dan opeens gaat het terug van de grootste naar de kleinste.
Joke vertelt hoe zij die overgang naar het middelbaar bij haar kinderen ervaren heeft.
Ja, ik denk vooral dat de overgang van het lager naar het middelbaar, dat daar gewoon genoeg tijd voor uitgetrokken moet worden. Ik merk dat nu ook aan mijn dochter, die is nu net gestart. Dat is zo'n ongelooflijk verschil tegenover de lagere school, dat middelbaar. Ze moeten daar al met de fiets naartoe. Ze dragen een rugzak van 20 kilo. Alles moet online. Die kinderen komen van een beschermde omgeving. En oké, ze moeten daarin evolueren, ze moeten groter worden. Maar stap voor stap, al die vakken, al die leerkrachten, al die online platforms, dat duurt zo lang hier dat ze hun weg daarop vinden.
Niet alleen Joke stelt zich vragen bij die online platforms. Ook een van de jongeren van het derde middelbare op het ateneum kaartte dit aan.
Alles is online en zo met allemaal verschillende systemen en zo. En ik snap daar niks van.
Je kunt niet volgen.
Ja. Ik mis die papieren agenda's.
Leen de Weert uit de vorige aflevering zei hierover dit.
Alles is veel digitaler geworden, maar dat plannen organiseren voor jongeren is wel een uitdaging om op een andere manier eigenlijk tot leren aangezet te worden. Het is een heel mooi medium, maar we moeten ook wel kijken ze moeten het nog wel aangeleerd krijgen. Het is niet omdat ze kunnen gamen en makkelijk met die smartphone aan de slag kunnen, dat ze dat ook kunnen gebruiken om goed en zelfregulerend leren tot leren te komen.
Bij de zoon van Joke had de overgang naar het eerste middelbaar en alles wat daarbij komt kijken, grote gevolgen.
Mijn zoon is altijd een heel creatief kind geweest, die niet echt paste binnen het schoolsgegeven. Het klassieke onderwijs, dat was iets minder zijn ding, maar wij wisten dat. Dat hebben wij ook zo doorgegeven aan het middelbaar. Van, ja, hij past misschien niet binnen het klassieke gegeven van een kind dat een hele dag theorie moet slikken, maar hij heeft een enorme creatieve geest en dat out-of-the-box denken, dat is echt wel knap bij hem. Maar eigenlijk hebben wij dat volledig zien verdwijnen bij hem. En vorig jaar was onze zoon eigenlijk volledig afgevlakt, had geen interesses meer, was heel moe, was voor niks te motiveren. En dat creatieve, dat kwam totaal niet meer tot uiting bij onze zoon.
Dat is verschrikkelijk, om dat te zien.
Ja. Ja, dat is heel zwaar. Omdat je weet, hij heeft zoveel in zijn mars. Hij kan zoveel, hij heeft zoveel talenten. Maar hoe kunnen wij die nu nog oproepen bij hem? Want het was volledig weg.
Wat zou je ook nog willen meegeven aan ouders die in een soortgelijke situatie zitten?
Ja, gewoon dat school is ook niet alles. Dat ze moeten daardoor. En voor sommige kinderen gaat dat veel gemakkelijker lopen dan voor anderen. Maar het is niet alles. We hebben ook nooit verwacht van onze zoon dat hij elk rapport met 9 op 10 of 10 op 10 of 8 op 10 naar huis zou komen. We hebben hem ook altijd meegegeven van uw best doen is het belangrijkste. En lukt het dan niet? Ja, dan lukt het niet. Maar doe je best en wees misschien gewoon een goede mens. En dat is ook belangrijk, maar daar staan geen punten op. Dat vind ik wel een beetje jammer, dat ons maatschappij en het klassieke schoolsysteem is... Ja, je hebt die rapporten, je hebt die punten, die midscores dat altijd vermeld worden. Dat werkt zo demotiverend. En eigenlijk zou het zo mooi zijn, moest daar ook een attituderapport zijn. Daarom niet op punten, maar ja, leefhouding. Ik ben een goede vriend. Als er een probleem is, kan ik het aanpakken of kan ik hulp inroepen. Eigenlijk zijn dat ook dingen waar dat gerust een beetje meer aandacht zou voor mogen zijn. Ik denk dat dat een beetje te weinig belicht wordt op school. En het zijn die dingen dat je wel mist als het op school moeilijker loopt met je kind. Ik snap het, je moet quoteren, dat moet gebeuren. Maar daarnaast zijn er ook dingen dat je in de weegschaal kan leggen. En daar ben ik eigenlijk zijn vorige school wel dankbaar voor. Hij heeft geen examens op het einde moeten meedoen. Ze hebben rekening gehouden met de richting waar dat hij nu in zit. Ze hebben rekening gehouden met het feit dat hij zo lang zijn best gedaan heeft. Dat hij zoveel getoond heeft dat hij een vechter is. En het was zelfs zo erg dat hij heeft de rapporten van zijn tweede jaar heeft hij nooit bekeken. Nooit. Hij deed die niet open. Hij kon dat niet zien, die punten. Zeker ook de commentaar dat er dan naast stond. Blijf je beter inzetten. Doe harder je best. Terwijl dat hij elke avond thuis kwam en dat wij daarnaast zaten. En hij deed ongelooflijk zijn best. Maar toch stond dat dan nog een keer op dat rapport. Doe harder je best. Dat werkt zo demotiverend. En ik heb daar ook begrip voor, die leerkrachten. Die zien op een week zoveel leerlingen. Die kunnen niet op de hoogte zijn van alle problematieken. Maar het is wel belangrijk dat je weet wat dat je teweeg kan brengen met opmerkingen op een rapport. Dat was gewoon een steek door zijn hart. Want hij deed zijn best.
Ook in dit verhaal horen we dat het CLB een grote rol speelt in het ondersteunen van de school, de ouder en het kind.
Wij hebben wel het gevoel dat CLB direct mee was in het verhaal. In de lagere school waren zij ook een van de partijen aan tafel, omdat er zorgen waren. Naar het middelbaar toe, vorig jaar hebben we ook een aantal momenten gehad samen met de CLB-verantwoordelijken. En zij hebben ook gezegd van oké, wij volgen dit op. En ik had wel een goed gevoel, ja, iedereen is hier mee in het verhaal. Ze weten wat we gaan ondernemen, wat de volgende stappen zijn. De partijen dat moeten op de hoogte zijn, zijn op de hoogte. Ook omdat op die moment als ouder zitten ook met... je bent dan ook aan het spartelen, ook aan het verdrinken. We werken ook alle twee fulltime, we hebben nog een dochter. Wij waren ook kapot op...
In elk verhaal hoorden we het CLB terugkomen. We spraken daarom af met de directeur van het provinciaal CLB Antwerpen, Kim van Steen.
Goedemorgen.
Hallo.
Dankjewel.
Jullie zijn Nadine en ik, wij hebben een afspraak met Kim van Steen.
Dat klopt. Voor mij maar in deze.
Ik ben Kim van Steen, directeur op het provinciaal CLB in Antwerpen. CLB is eigenlijk een nulde lijnsvoorziening voor ouders, leerlingen en hun context. Voor ouders en leerlingen betekent dat wanneer dat je met iets zit, dat er geen drempels mogen zijn om ons te vinden en te contacteren en om bij ons hulp te vragen. Als je problemen hebt met leren op school, je hebt wat mindere punten of er zijn bepaalde vakken die niet goed lukken of je rekenen gaat niet zo goed of schrijven loopt wat minder, dan kunnen wij dat samen onderzoeken. Soms is dat, kan er een leerstoornis de oorzaak van zijn, wat dat op zich helemaal niet erg is. En dan kunnen wij samen kijken, we kunnen jou doorverwijzen naar de logopedist bijvoorbeeld, maar we kunnen ook samen met de school kijken hoe kunnen zij jou helpen met het probleem dat jij geconfronteerd wordt, zodanig dat je geen punten verliest op iets dat je eigenlijk wel kan, maar niet aan kunt tonen. Dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een heel actief kind bent en dat je moeilijk kan stilzitten in de klas, dat je je moeilijk kan concentreren. Het zijn allemaal zaken waarbij wij kunnen zoeken naar, is daar een oorzaak aan? Is daar iets waar we al dan niet iets mee moeten doen of niet mee moeten doen? En op welke manier heeft dat een impact in de klas? En kunnen we zorgen dat dat in jouw belang, jouw studievoortgang eigenlijk niet belemmert?
Daarnaast kan je bij het CLB terecht voor hulp bij je studiekeuze.
We hebben daar een opdracht individueel naar jou, maar ook een opdracht om jou te informeren zonder dat je een vraag stelt. En dat is als je van lager naar het secundaire school gaat, dat wij jou uitleggen in samenwerking met de school. Zo zit een secundaire school in elkaar en dit kan je daar verwachten.
Het derde domein waar CLB rond werkt is welbevinden.
Voel je niet lekker op school? Ben je gedemotiveerd? Dan zijn wij daar, hè? Ik denk dat ons belangrijkste opdracht is in zoeken naar manieren om, als het over schooluitval of schoolweigering gaat, zoeken naar manieren om terug verbinding te maken met die school. Op welke manier dan ook. Dat kan in kleine stapjes zijn, dat kan in grotere stappen zijn, door binnen de school zaken aan te pakken zijn. Dat kan ook door buiten de school. Misschien zijn er buiten de school een aantal noden die we moeten opnemen. Soms heeft dat bijvoorbeeld te maken met leren en studeren, iets dat niet goed werkt, waardoor je gedemotiveerd geraakt. Soms kan dat zijn dat je kind zich niet goed voelt in zijn of haar vel. Dat kan met school te maken hebben, dat kan ook met iets buiten de school te maken hebben, of dat kan gewoon een fase in de ontwikkeling te maken hebben. Het hoeft allemaal niet zo problematisch te zijn, maar soms kunnen de gevolgen groter zijn dan dat het probleem initieel eigenlijk is of groter worden. Soms kan dat zijn dat een kind op een school zit dat het eigenlijk niet graag ziet. Soms heeft het misschien problemen met een bepaalde leerkracht waardoor het wegblijft. Allee, eigenlijk whatever. Ik kan blijven voorbeelden aanhalen, denk ik. Maar eender wat, klein of groter, kunnen wij samen bekijken. En is het voor ons, dan zullen wij dat opnemen. Is een andere partner een betere partner? Dat kan zowel in de school als buiten de school zijn. Ja, dan is het aan ons om samen met de ouders die verbinding te maken met die andere partner.
En wat als school niet meer lukt?
Ouders weten niet dat misschien een flexibel traject mogelijk is, dat je soms een schooljaar in 2 jaren kunt doen, dat je misschien kunt kijken, kunnen we bepaalde leerstof kijken, wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen, zodanig dat voor die richting specifiek je nog altijd wel mee kunt. En er zijn heel veel opties en mogelijkheden, maar het is maatwerk.
CLB is ook partner van de school en ondersteunt scholen bij het opmaken van een zorgbeleid. Kim treedt Joke bij in het feit dat het belangrijk is om ook te focussen op het positieve. Op dingen die wel lukken.
Waar wij ook de aandacht heel vaak op vestigen, en dat is naar een school toe, maar ik denk dat je dat kunt doortrekken naar alle lagen in de maatschappij, ook als ik naar mezelf kijk als ouder, om proberen niet alleen te kijken naar negatief gedrag, maar eigenlijk ook vooral de focus proberen te verleggen naar gewenst gedrag. En dat je heel vaak ziet dat als het niet goed gaat, dat er wel wordt opgetreden. Je hebt slechte punten, je krijgt remediering, je stelt gedrag dat niet fijn is in de les. Er volgt misschien een tucht uit of je wordt erop aangesproken. Maar dat er heel weinig aandacht is voor het positieve en dat eigenlijk normaal gedrag als normaal wordt geacht en dat dat zelfs niet meer opvalt of dat daar helemaal geen aandacht meer voor is. En dat lijkt mij ook wel heel belangrijk als je met jongeren in verbinding wilt gaan. Werkt het niet of zelden om alleen maar het mindere te benoemen? Integendeel. Maar het is vooral de uitdaging om te benoemen wat mooi is, wat goed is en wat in het proces beter aan het lopen is. En ik denk dat we daar nog wel wat werk hebben. En als we naar onszelf kijken, ook naar dat rapport, ja, die goede punten dat erop staan, dat is leuk, er wordt weinig over gezegd, maar hoe komt dat hier minder is? Terwijl wij vragen nooit, hoe komt dat zo goed is? En dat is denk ik ook wel iets dat we allemaal zouden moeten meenemen om zorgzamer voor elkaar, met elkaar om te gaan in een maatschappij die toch wel heel individueel en prestatiegericht is.
Welke obstakels komen leerkrachten, CLB en ouders nog tegen die het hen moeilijk maken om met die demotivatie goed aan de slag te gaan?
Vaak verschillende contexten die een afwachtende houding aannemen. School wacht een beetje geeft nog wat kansen of wacht een beetje af. Ouder wacht een beetje af, of misschien gaat het wel over. Jongeren wacht een beetje af, of misschien wordt het wel beter of we zien wel. Maar als alle contexten allemaal aan het afwachten zijn, ja, zijn we misschien wel wat tijd aan het verspillen op die moment. De zeer lange en onredelijke wachtlijsten in de jeugdhulpverlening staan echt haaks op proberen preventief te werken. En een kind of een gezin dat eigenlijk heel welwillend is en snel geholpen wil worden, maar die middelen zijn daar niet, waardoor er op een bepaald moment echt weinig uitzicht is op verandering of op verbetering, waardoor mensen ook beginnen af te haken en gedemotiveerd geraken. Vaak wanneer er dwingende jeugdhulp is, dus bijvoorbeeld bij de jeugdrechtbank of dergelijke, dan zien we ook dat als we inzetten op schooluitval, dat we vaak tegen een blok aanlopen omdat school geen prioriteit is, omdat er inderdaad andere domeinen urgenter zijn. Er is een leerplicht, maar als het kind niet naar school gaat, we hebben weinig dwangmethoden om een kind tot school te brengen. Hè? Dus dat blijft geen evidente zaak. Waar we ook tegenaan lopen is ook wel soms zaken op school zelf, hè. Scholen die eigenlijk toch sneller verbinding zou kunnen maken, er niet van uitgaan dat communicatie gewoon überhaupt toekomt. Proberen om zelf al wat hindernissen in kaart te brengen, zelf nadenken over flexibele trajecten of op zoek gaan naar die leerkracht. Veel scholen doen dat al heel goed, maar in veel scholen is er ook nog wel een groeipad mogelijk. En wat voor ons een hele moeilijke is om aan te geraken, is de leefomgeving van de jongeren zelf. Voor een jongere is de vrienden zijn enorm belangrijk en die kunnen in een hele grote impact hebben in positieve zin, maar ook in mindere zin. En dat is vaak een context, een buitenschoolse context, waar wij zelf minder vat op hebben. Soms hebben ouders daar ook minder vat op. En daar botsen we soms wel tegen om aan de slag te gaan. Ja.
Tot slot vragen we aan Kim nog wat ouders kunnen doen wanneer ze het signalen van schoolse demotivatie bij hun kind opvangen.
Een heel belangrijke tip is volg als ouder je kind op. Vaak is dit via school, via digitale informatiekanalen. Je kent die smart school, denk ik, bij de meeste scholen. Zorg dat je je daarbij aansluit. Zorg dat je verbinding hebt met de school. Laat u helpen als iets niet werkt. De volgende tip is, denk ik, neem vooral zelf het initiatief als je je zorgen maakt of als je met vragen zit. Blijf daar niet mee zitten. Bespreek dat in eerste instantie met je kind zelf. Heel laagdrempelig en doe dat heel snel. Maar misschien vooral dat er signalen zijn, is het nog belangrijker om af en toe eens te peilen naar hoe loopt het op school, hoe was het vandaag op school, wat was leuk, wat was minder leuk. En dat is vooral belangrijk vooral dat er enige vorm van signaal is, om een beetje aandacht en interesse te tonen. Als de school geen initiatief neemt en toch merk je dat je kind misschien met problemen heeft of zich niet goed voelt, wacht niet totdat er een initiatief komt van de school of het CLB, maar pak dat zelf. Als je je zorgen maakt, pak dat gewoon onmiddellijk zelf. Als je niet tevreden bent met het antwoord of je gesprekspartner voelt niet zo fijn of juist aan, zoek een andere gesprekspartner. En als dat nodig is, kunnen wij er als CLB misschien wel een intermediaire figuur in zijn. En als je denkt, is dat wel iets voor het CLB? Laat dat geen drempel zijn. Als dat niks voor ons is, dan kunnen we nog altijd zoeken voor wie is het dan wel en proberen om daar verbinding mee te maken.
Kim vertelt ook nog kort wat het CLB doet bij problematische afwezigheden.
Wij zetten zelf heel hard in op schooluitval. We hebben bijvoorbeeld ook een rol met problematische afwezigheden. Dus vanaf dat een kind een aantal dagen ongewettigd afwezig is op school, dienen school en CLB samen af te stemmen en stappen te ondernemen. In principe dient eerst de school stappen te ondernemen, vooraleer dat wij als CLB tussenkomen.
In de volgende aflevering gaan we hier dieper op in.
Schoolangst dat beter begeleid kan worden, door gewoon dan aan de school al aan te geven van kijk, dat is een leerling die het moeilijk heeft met dit en of dat. Dan kun je dat communiceren naar leerkrachten toe, die kan er ook vlugger mee aan de slag. Het is een win-win voor eigenlijk iedereen.
Daarnaast spreken we met kinderen van Onyx, een secundaire school met enkel eerste graad. Zij komen hier duidelijk in een warm nest terecht.
Soms moet je doen dat het niet leuk is. Dus bijvoorbeeld, dat is niet jouw ding. Dan moet je toch iets doen. Want dan weet je, voor volgend jaar, ja, ik moet dat niet doen. Of bijvoorbeeld, check niet mensen hun haar. Persoonlijk, ik vind dat leuk. Dan weet ik van mijn eigen, ja, ik ga dat worden.
Ook de leerlingbegeleidster komt aan het woord.
Elke leerkracht is een leerlingbegeleider. Elke leerkracht probeert connectie te maken met de kinderen, probeert hen te begeleiden, probeert te horen wat er vooral leeft. Waardoor dat die kinderen ook net iets meer inspanningen zelf gaan leveren als de leerkracht ook zoveel interesse toont in de leerling.
Wil je meer horen? Luister nu de volgende aflevering op gezinsbond.be of op je favoriete podcastkanaal.